Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en eigenlijk altijd wel over innovatie. Vandaag hebben we te gast
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Eigenlijk de Rijksstedenbouwmeester, zou je kunnen zeggen. Ik ben architect en stedenbouwkundige en werk daarnaast part-time bij de Zwarte Hond, een bureau voor stedenbouw en architectuur in Rotterdam.
Welkom. Waar wil je het vandaag over gaan hebben?
Ik wil het graag hebben over de grote verstedelijkingsopgave waar Nederland voor staat, namelijk de bouw van 1 miljoen woningen.
Dat is niet niks. En wat is jouw rol hier? Wat doe jij dagelijks?
Ik ben architect en stedenbouwkundige en ik ben Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Je zou kunnen zeggen de Rijksstedenbouwmeester. Dat doe ik de helft van mijn tijd en de andere helft van de tijd ben ik partner bij de Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw.
En wat is Rijksbouwmeester? Wat houdt dat? Het klinkt heel spannend.
De Rijksbouwmeester is eigenlijk al een functie die al 200 jaar bestaat. Dus door de Napoleon ooit in het leven geroepen. Die bouwde eerst de paleizen voor de koning of ontwierp ze. En daarna de ministeries. En tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer een adviesfunctie geworden. En een jaar of 16 geleden is het verbreed. De Rijksbouwmeester kreeg zoveel taken op zich dat er van dat Rijksbouwmeesterschap een college is gemaakt. Dus naast de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, zijn er ook twee Rijksadviseurs. Berno Strootman, de landschapsarchitect. En ik ben de stedenbouwkundige. En ik adviseer mij voornamelijk over infrastructuur en mobiliteit. Dus vandaar verstedelijking en mobiliteit.
Nou, wat ik interessant vond, want je stuurde mij of een mail of je vertelde net dat je eigenlijk zei, Geert, je moet de Volkskrant van vanochtend lezen, want daar staat het weer. 1 miljoen huizen moeten erbij. Ik heb wel eens dat ik denk, die miljoen huizen moeten er opeens uit. Dat ik wel eens denk, waar zitten die miljoen mensen eigenlijk op dit moment?
Ja, dat is een hele goede vraag. Die 1 miljoen woningen, dat is ook een beetje een groot getal. Het is eigenlijk een hele grote waaier. Het kunnen er minimaal 700.000 zijn en maximaal 1,5 miljoen.
Ja.
En heel grofweg komt de ene helft van die woningen, van die 1 miljoen die je erbij moet bouwen, komt doordat er steeds minder mensen in één huis wonen.
Ja, heel circa 500.000. Ja.
Ja. En de andere helft komt van het door migratie, omdat er aan de ene kant mensen vanuit de rand van het land naar het westen van het land trekken, of naar, van de, dus het platteland naar de stad. En dat gebeurt internationaal ook. Dat is de andere helft.
En migratie, is tweedelig. Migratie is van
binnenlandse
platteland, binnenlandse en buitenlandse.
Oké,
helder. Terug naar de hoofdvraag en die moeten dan gebouwd worden. Hoe wordt de discussie op dit moment gevoerd over de 1 miljoen? Wat zijn de pro's en wat zijn de contra's? En de derde die erin zit, hoe zit je er zelf in?
Ja. De discussie wordt nu heel zwart-wit gevoerd over moeten die woningen vooral binnen de stad, vooral buiten de stad worden gebouwd. En ik denk dat de discussie veel genuanceerder ligt, namelijk hoe zorgen we dat die woningen onze bestaande steden en dorpen sterker maken en helpen dat die woningen die erbij worden gebouwd, dat die helpen om de bestaande voorraad en de bestaande steden energie-neutraal te maken, klimaatbestendig, nog populair te houden.
Maar dat snap ik. Nou, dat snap ik eigenlijk denk ik helemaal niet. Het is toch, op een gegeven moment moeten die miljoen woningen er toch komen. En dan is inderdaad toch de discussie, nou, we moeten juist heel hoog of heel laag. Of er moet een weilandje afgepikt worden. Zo denk ik dan over het onderwerp na. Maar kennelijk heb jij een. Neem me dan eens mee in jouw gedachten.
Ja, dus dat is inderdaad een beetje de vraag zoals het vaak, of zo wordt het vaak voorgesteld.
Ja.
En nou, daar kun je als professional wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want er is heel veel ruimte binnen de stad. En heel gauw wordt er gedacht, binnen de stad, dan moeten we de lucht in. En dat gaat ten koste van stedelijk groen. Maar als je nou eens naar de afgelopen twee decennia kijkt, dan zien we dat 90% van de woningen die er binnen de stad zijn gebouwd, die zijn helemaal niet ten koste van groen gegaan. Die zijn helemaal niet, bestaan helemaal niet uit hoogbouw. Dat zijn gewoon stevige stadsblokken in oude havengebieden. Die zijn er eerder groener op geworden dan minder groen.
En is dat eigenlijk de omkatting van bedrijventerreinen naar wonen?
Ja, ja, dus je ziet eigenlijk dat we aan de ene kant 1 miljoen woningen bij moeten bouwen. Maar bijna alle andere functies in Nederland krimpen. Hè? Dus kantoren hebben minder ruimte nodig per werkplek. Bedrijven hebben minder ruimte nodig per werkplek. Dus er is ook heel veel ruimte binnen de stad van gebieden die verouderd zijn. Die ook best een investeringsimpuls kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de bouw van woningen. Om ze weer up-to-date te maken. Hoe maak je van een oud stuk haven een nieuw stuk stad of van een verouderde, verloederde naoorlogse wijk een helemaal up-to-date, klimaatneutrale, energie klimaatneutrale woonwijk van de 21ste eeuw.
Welke gebieden heb je het over voor luisteraars, maar ook voor mij gewoon, ja, waar je concreet aan denkt?
Nou, er zijn heel veel grote bedrijventerreinen, industrieterreinen in de grote steden die vrijkomen. Denk aan de Binkhorst in Den Haag.
Ja.
Denk aan het havengebied van Amsterdam binnen de Ring. Dat staat nu bekend als Havenstad. Denk aan het Zeeburger Eiland in Amsterdam, waar grote rioolcomplexen lagen. Denk aan de Merwe Vierhaven in Rotterdam. De Waalhaven Oost in Rotterdam. Denk aan de Merwede Kanaalzone in Utrecht. Dan heb ik het alleen nog maar over de hele grote brokken. Daar kunnen echt tienduizenden woningen tegelijk komen. Gisteren stond in de krant dat in de Merwede Kanaalzone één plot door één ontwikkelende partij 10.000 woningen worden gebouwd.
En die hoefde niet eens 28 hoog, zeg maar, Manhattan te velen.
Nee, helemaal niet. En dit is ook nog maar een onderdeel van een veel grotere gebiedsontwikkeling.
En maar als je het over een miljoen hebt, een miljoen klinkt wel veel. Of bijvoorbeeld metropool Amsterdam, waar ik eerder een podcast sprak, ik Sjoerd Soeters daarover. Dat gaat over 250.000.
Ja.
En dan ook de regio Rotterdam-Den Haag. Ook nog een hele bubs.
Ja. Dat is de quarter million question.
Ja, nou mijn vraag is dan, ja, maar daar hebben ze toch wel mee gerekend. Dus ze zullen toch wel op die, als je, dan zeg ik, meneer Daan, een miljoen, ze kunnen toch wel een beetje rekenen, dan dat halen we niet daarmee.
Nou, dat is dus, kennelijk zijn mensen erg bang voor moeilijke rekensommen, want dat hebben ze dus niet. Mijn voorganger bij het college was Rins Dijkstra, de vorige rijksadviseur voor de infrastructuur.
Ja.
Die heeft een mooie studie laten doen, duurzame verstedelijking en agglomeratiekracht. En daar liet hij zien dat de totale woningbouwopgave van Zuid-Holland gewoon binnen alle bestaande steden en dorpen van Zuid-Holland gebouwd kan worden. En dan is het eerste vooroordeel.
Laten we daar even iets langer bij stilstaan. Ja. Dat is nogal wat je zegt.
Ja.
Even herhalend, jij zegt die studie.
De vraag van een kwart miljoen woningen van Zuid-Holland kan ruimtelijk gezien prima binnen de bestaande steden en dorpen. Daarbij rekening houdend met de verschillende woonvoorkeuren. Dus het is echt niet zo dat iedereen dan in een flat boven op de 18e hoeft te wonen. Daar zit ook gewoon naar aanleiding van de vraag evenveel landelijke woonmilieus bij, suburbane milieus, centrumstedelijke en ook hoogstedelijke milieus. En een heel groot gedeelte van die ruimte, ik geloof 30% uit mijn hoofd, is ook gewoon in bestaande dorpen bijvoorbeeld te vinden.
Waar wind je je dan zo over op in deze discussie?
Ik win me een beetje op in deze discussie over de oppervlak, eigenlijk de luiheid in het denken. Ik vind dat er slordig gedacht wordt. Dus er wordt heel erg, als je de woningen hebt gebouwd, is het probleem opgelost. En ik denk dat er veel meer aan de hand is. Die bouw van die woningen is niet het doel op zich. Het gaat er niet om dat de woning verkoopt. Het gaat erom dat we er over een generatie nog steeds blij mee zijn dat die woningen gebouwd zijn op die plek. En dat het niet die ene woning allerlei andere wijken weer leeg heeft gezogen. In Rotterdam is wel een mooi voorbeeld. Als we kijken naar de Phoenix-periode. Ook een mooie periode waar 1 miljoen woningen zijn gebouwd in de Phoenix-periode. Totaal verschillend dan de opgave waar we nu voor staan. Maar de Phoenix-wijken van Rotterdam liggen buiten de stad. In Barendrecht, Nesserlanden. Maar dat zijn wijken die niet hebben geholpen om de problemen in Rotterdam-Zuid op te lossen. Sterker nog, ze hebben ze eigenlijk verergerd. Mensen met een wooncarrière in Rotterdam-Zuid die een woonhuis konden kopen, verlieten de wijk en gingen een nieuwe wooncarrière beginnen buiten de stad in de Phoenixwijk. Nu moet het Rijk 1 miljard euro investeren met andere maatschappelijke partners in Rotterdam-Zuid om die wijk leefbaar te houden. Als we een deel van die woningen in Rotterdam-Zuid zelf hadden gebouwd, hadden we mensen de ruimte geboden om in hun eigen wijk een wooncarrière op te bouwen, zonder dat ze van school en supermarkt en baan hoeven te verwisselen.
We hebben nu een opgave van een miljoen, maar je refereerde aan, toen hadden we ook een opgave van een miljoen. En waar verschillen die twee van elkaar?
Goeie vraag. Dus de miljoen woningen die we in de Phoenix-periode moesten bouwen, die waren best wel verspreid over heel Nederland. We zien dat dat nu anders is. Eigenlijk concentreert de vraag zich voor 2/3 of meer in de Randstad. En dan nog ongeveer een ring daaromheen van Zwolle naar Breda met nog eens een kwart. En dan nog in een paar steden daarbuiten, Groningen, Maastricht, is de rest van de opgave. In de Phoenix-periode was het eigenlijk elke middelgrote stad heeft heel stevig uitgebreid. Was het veel egaler verdeeld. Alle Phoenix-wijken zijn monofunctionele wijken. Zijn wijken waar wonen dominant is. het wonen tegenwoordig is veel toleranter voor andere functies. Ons huis gebruiken we veel multifunctioneler. We werken thuis, we werken de energie op, we verbouwen groenten, we verhuren een deel van ons huis. En ook de omgeving van het huis vinden we het vaak veel prettiger als dat meer is dan wonen. Dat er een beetje werk in de buurt is, want dat werk is veel minder gevaarlijk geworden. Het is ook wat aantrekkelijker geworden. Het heeft minder explosiegevaar, minder lawaaioverlast. Het is wel leuk als er een beetje reuring is, als er ook winkeltjes zijn en voorzieningen. En het hoeft ook niet per se zo grootschalig. We hebben woningen, Phoenixwijken gemaakt van tienduizenden woningen tegelijk. Ik denk dat het veel interessanter is dat je ook zelfbouw kan stimuleren in bestaande wijken. Dat sommige projecten misschien 100 woningen groot zijn, andere 1000. Ook 10.000, maar niet allemaal even groot. Wat ook een verschil is met de Phoenix-opgave, is dat woningen kleiner worden. En dat heeft een aantal redenen. Het wordt kleiner omdat we meer 1- en 2-persoons huishoudens hebben. Dat is de groei waar we woningen voor moeten bouwen. De Phoenix-periode was nog echt gezinnen, eengezinswoningen, 120 vierkante meter. 1- en 2-persoons huishoudens zijn dat royale huizen. Die kunnen misschien liever op 60 vierkante meter wonen of kleiner. Hoeft niet, maar het is wel heel fijn, want dan houden ze meer geld over om te kunnen reizen of andere dingen te kunnen doen. En ook door technologie hebben we niet per se zoveel ruimte nodig. Natuurlijk, de een heeft nog heel veel spullen, maar een ander zegt, een boekenkast. Ik download mijn boeken. Ik heb mijn skispullen niet op zolder, want die huur ik wel. Ik hoef geen garage voor mijn auto, want die huur ik of die deel ik. Dus het hoeft allemaal niet per se groot.
Wat vind je voorbeelden waar het stedenbouwkundig wel goed verlopen is de afgelopen 5 of 10 jaar? Dat je zegt, hey, dat zijn wijken en buurten die goed zijn ontworpen.
Ik vind even het voorbeeld wat we nu als eerste te binnen schieten is even de Waterstad in Rotterdam. Dus een gebied tussen de oude binnenstad en de Maas in. Heel veel was in de jaren 60 een kantorengebied geworden met wat jaren 80 woonblokken aan de rand. Was hevig gebombardeerd tijdens de oorlog. Daarvoor was het gewoon middeleeuwse stad. Daar staan nu allemaal grote woontorens bij. Enorm verdicht. Heel klassiek beeld van een hoogstedelijk milieu met supergrote woontorens. Dus niet per se een voorbeeld dat je dat overal moet doen. Maar wel interessant dat er een mix is ontstaan van woontorens met kantoren en bedrijvigheid en winkeltjes in een bestaan midden in de stad. Dat is wel, vind ik wel een aantrekkelijk beeld. Is geen groot masterplan waarbij de gemeente voorschrijft hoe er gebouwd moet worden. Het is meer een creatieve rekensom. Je mag hoger bouwen als je voldoende plint maakt. En dat maakt het best interessant. En ik denk dat dat ook heel goed kan in allerlei havengebieden. Ik vind het heel interessant wat er nu in Amsterdam in Havenstad wordt voorgesteld. Per 2 inwoners moet er ook 1 baan kunnen zijn in dat gebied. Dat zijn niet alleen maar kantoorbanen, maar ook lichte productiebanen.
Dat het als een verplichting gesteld wordt bij de bouw?
Ja, er zijn nog hele prille plannen. Maar dat is nu de aanzet van de plannen, dat de ambitie is. Het moet een gemiddelde van Amsterdam zijn. En het, dus evenveel banen als inwoners als het gemiddelde van Amsterdam. En er moet ook ruimte zijn voor alle type werk. Dus van laag opgeleid tot hoog opgeleid. Van eengezinswoningen tot eenpersoons huishoudens tot gezinswoningen.
Er volgens mij leven er nog meer dingen waarvan jij zegt die moeten gedemystificeerd worden rond die 1 miljoen woningen. Zijn er nog meer dingen waar je op terug wil komen waardoor je ziet dat de discussie gepolariseerd wordt of dingen die je eraan toe wil voegen?
Ja, ik denk dat er nog in ieder geval 2 zijn. 1 is eigenlijk het tempo en de haast. Dus
dat lees je overal. Het moet nu of snel of voor deze 2040 of 2030. Ja. Iedereen is in paniek.
Ja. Nou, allereerst eventjes waarom het zo langzaam gaat. Er wordt heel snel gesuggereerd dat er een gebrek aan locaties is. Maar er zijn echt volop locaties waar je woningen kan ontwikkelen. Sommige hebben best wat ingewikkelde randvoorwaarden, maar er kan best gebouwd worden. De reden waarom de productie nu niet groter is dan je misschien zou willen, heeft echter niet met die locaties te maken. Dat heeft veel meer te maken met een bouwsector die uit de crisis komt. En er zijn dus een groot gebrek aan mensen, zowel in de bouwsector zelf, maar ook bij de ambtenarij die alle plannen moeten goedkeuren. Want iedereen had net de laan uitgestuurd en de organisatie uitgedund. En nu moeten ze opeens weer op topspeed functioneren. Datzelfde geldt voor bouwmaterialen. Er is gewoon een chronisch gebrek aan heipalen en andere bouwmaterialen. Dat maakt de bouw duurder, wat de boel vertraagt. En ja, er moet naar alternatieven worden gezocht. Dus de locaties zijn niet zozeer het knelpunt. Het is eigenlijk de hele organisatie daaromheen waar we op zitten wachten. Dat die tempo kan maken. En het tweede is dat het heel erg is dat dat lang duurt, dat die woningen er komen. Dat heeft wel nadelen. Hè? Dus Amsterdam heeft wat uitsorteringseffecten. Dus we hebben heel veel sociale woningbouw in Nederland. Dus kwetsbare groepen hebben ook in Amsterdam volop een plek. Ik geloof dat 40% van Amsterdam uit sociale woningbouw bestaat. Maar de middeninkomensgroepen hebben het moeilijk. Die kunnen niet zomaar een woning vinden in Amsterdam om te kopen. Huur wordt te duur, dus die worden eigenlijk min of meer gedwongen om of heel klein
om de stad te verlaten.
Om de stad, nou ja, niet de stad, maar om elders te gaan wonen. Dus in de Gooi of in. Ja, is ook stad.
Is, ja, oké, okay, ja, is ook stad.
Is
ja.
ook stad, maar niet, die moeten Amsterdam verlaten. Dat is misschien niet zo fijn, dat snap ik ook. Maar er zitten ook wel positieve kanten aan. Want doordat die druk groot is, gaat het opeens goed met de woningmarkt in Lelystad. Nou, dat is ons in 50 jaar met overheidsbeleid niet gelukt. Dus dat heeft eerst een keerzijde. Hele ingewikkelde binnenstedelijke locaties waren decennia lang onmogelijk om te herontwikkelen. Door de druk op de woningmarkt wordt het opeens mogelijk. Dus er zitten twee kanten aan dat.
Maar die herontwikkeling, bedoel je dan weer de herontwikkeling in de binnensteden van Almere en Lelystad? Of bedoel je de herontwikkeling in de centra van Rotterdam en Amsterdam?
Beide, maar met name dat laatste. Het is een beetje de illusie dat buiten de stad bouwen, dat per definitie sneller is dan in de stad. En dat is zeker.
Ja, want in de stad is allemaal moeilijk en vergunningen en gedoe en lastig te bereiken, nou, op alle mogelijke manieren.
Ja, en dat is natuurlijk ook deels zo. Hè? Dus al deze bezwaren, die gelden ook. Maar als je een woning in de wei bouwt, dan is die woning misschien snel gebouwd. Dat valt trouwens ook nog wel eens tegen. Dan ligt er nog wel eens onder aanvliegroutes van Schiphol of de grondwater komt opeens stevig omhoog. De ene kennen we uit bij Weesp heel goed en het andere bij de Westflank in de Haarlemmermeer. Maar als die woningen er eenmaal staan, dan zijn de voorzieningen er nog niet. En de banen zijn ook niet op fietsafstand bereikbaar. En het OV is ook nog niet aangelegd. En zo zijn de recreatiemogelijkheden er ook nog niet. En dat zien we eigenlijk bij heel veel Phoenixwijken. En dat zien we ook bij de groeikernen uit de jaren 70. Almere bijvoorbeeld. In Almere vertrekken elke ochtend meer dan 50.000 mensen moeten Almere verlaten om buiten Almere een baan te vinden. Ja, de werkgelegenheid komt niet zo snel mee met die woningen. Als je een woning in de stad bouwt, is die wel meteen operable. Hè? Dus hij doet meteen mee in het spel, heeft alle voorzieningen om de hoek. Natuurlijk moet bouwen in de stad ook gepaard gaan met een kwaliteitsimpuls voor het groen. Want anders dan is het niet meer aantrekkelijk om daar te wonen. Maar moeten we ook allemaal aan de airco, omdat het allemaal te warm wordt in de stad. En kunnen we het water niet meer bergen.
Maar eigenlijk wat je volgens mij wil zeggen in één zin, het lijkt eenvoudig om een weilandje vol te bouwen. Maar uiteindelijk, als je wat langer erover nadenkt, want er moeten allemaal voorzieningen naartoe, er is niet eens werk, mensen moeten pendelen, et cetera, et cetera, et cetera. Is het helemaal niet zo heel veel goedkoper / makkelijker? Is dat wat je wil zeggen?
Ja, is het in ieder geval niet per definitie zo. Hè, er zijn genoeg voorbeelden om aan te wijzen waarbij dat echt niet zo makkelijk is. Westflank Haarlemmermeer is een goed voorbeeld. In Weesp, de Bloemendalenpolder, is ook een heel goed voorbeeld waarbij buitenstedelijk bouwen minstens zo ingewikkeld is, blijkt als binnen de stad. En een voordeel van de crisis is dat veel partijen in de stad tijdens de crisis heel veel binnenstedelijke gronden hebben gekocht en nu helemaal klaarstaan om te gaan ontwikkelen. Vorige podcast met Sjoerd Soeters, het Holland Park in Diemen, heel goed voorbeeld. Daar wordt nu in een tempo gebouwd wat we anders nooit voor mogelijk hadden.
Dus jij vindt dat ook een goed voorbeeld?
Heel goed voorbeeld, ja.
Zijn er nog meer? Want ik heb het idee dat je gekomen bent om al je mythes eruit te gooien. Of nee, gooi
nee,
ze er maar uit.
Dit zijn wel de mythes, ja, volgens mij. Ja. Even de andere kant op de mythes. Ook over wat is de stad? Dus het bouwen binnen de stad. Nou, dan denkt iedereen eigenlijk aan Amsterdam en dan denkt iedereen aan binnen de ring. Maar die stad is wat mij betreft veel groter. Dat is gewoon het bebouwd gebied. In mijn ogen is eerlijk gezegd Nederland een stad. Misschien wel een beetje lege stad, maar dat is eigenlijk wel een groot stedelijk systeem. En we gaan echt niet van Groningen naar Amsterdam dagelijks heen en weer rijden. Maar we hebben wel relaties tussen die verschillende steden. Die we eigenlijk ook kennen uit groot New York. Hè. Dus misschien is Groningen de universiteitsstad waar je je studie volgt. Maar je baan volg je, je baan zoek je in Amsterdam. Daar vind je je partner. En vervolgens verhuis je met je gezin naar Haarlem of naar het Gooi.
De welbekende metafoor dat Nederland een stadstaat is.
Ja, ja. In mijn ogen is Nederland een stadstaat met een mooie en productieve tuin.
Maar je ziet niet dat de nood zo hoog is dat een heel nieuw hoofddorp uit de grond gestampt wordt. Of een heel nieuw Lelystad uit de grond gestampt wordt. Jij zegt dat is absoluut niet nodig.
A is het niet nodig, maar B is het ook niet wenselijk. Dus zeker die voorbeelden die je geeft van hele nieuwe steden maken. Dat is volgens mij echt iets niet wat we moeten willen. Dat zijn ook voorbeelden die je geeft, zijn eigenlijk helemaal geen steden. Zijn woonwijken die je maakt, losgekoppeld van de rest van het dagelijks leven. Van opleidingen, van werk, van recreatie, van vervoersmogelijkheden. En dat wil je eigenlijk wel. Dus ik wil ook niet te heilig zijn dat je alles binnen de contouren van de bestaande stad en dorpen moet bouwen. Ja. Ik denk dat er wel in reële termen misschien dat je wel tot 80% komt van die miljoen woningen, dat het allemaal erbinnen past. Maar ik denk dat je best ook een deel van die woningen, als het echt niet anders gaat, dat je die buiten die stad bouwt, aan de rand, maar wel op een manier dat die wijken die daar aan die rand liggen, met die extra woningen, versterkt worden. Denk aan allerlei Zoetermeerse buitenwijken die met hun schuttingjes naar zo'n mooie open polder staan. Waarom bouwden we daar niet 2 rijen extra woningen aan vast die ook helpen om die hele wijk te keren naar dat landschap? Dat ook
in plaats van die schuttingjes die het juist het hele beeld weghalen.
Ja, zodat stad en landschap beter op elkaar verbonden zijn. En niet alleen die woningen op de eerste rij, maar ook die hele wijk daarachter een veel betere oriëntatie op dat landschap hebben.
Waarom zou je niet op een gegeven moment er veel meer mensen naar Zwolle toe gaan en zeggen, nou joh, die drukte allemaal en dat gedoe dat allemaal in die Randstad moet. Ik pak die trein, die gaat hopelijk een keer wat sneller. En dan ga ik lekker in die periferie, daar is rust, daar is ruimte. Dus wat ik iedereen hoor zeggen, nee, het wordt allemaal verstedelijk. Zie jij ook wel eens al voorbeelden waarbij eigenlijk de wal het schip keert?
Ik zie deze trend, maar ik zou dat niet benoemen dat de wal het schip keert. Vind ik een ongelukkige uitdrukking. In mijn ogen, ik herhaal het nog eens, is Nederland de stad. Als je kijkt naar groot New York, daar wonen 22 miljoen inwoners. Die wonen echt niet allemaal op Manhattan. Er wonen maar 2,5 tot 5 miljoen wonen op Manhattan en de Bronx en de City of New York. Heel veel mensen wonen in New Jersey, in Soprano Land, hè, een groot suburbia. In Nederland kennen we die trek ook. Mensen groeien ergens op, gaan studeren in een provinciestad of een stad met een universiteit. Trekken vanuit die universiteitsstad naar de Randstad voor een baan, voor een partner. En trekken daarna weer weg. Onder andere naar steden als Zwolle, als Arnhem, als Breda. Ik noem dat mid-size utopia. Daar vinden mensen the best of both worlds. Daar vinden ze een mooie balans om met een gezin op te groeien, met landschappelijke kwaliteiten en voldoende stedelijke voorzieningen en aantrekkelijke werkgelegenheid. Dat is onderdeel van ons stedelijk systeem.
Maar ik krijg een soort van Louis van Gaal idee erbij. Nee, dat bedoel ik. Het krijgt een soort van, ja, maar zijn jullie nou zo dom? En ik snap het wel. Een soort van, ik heb het idee van, er zijn toch wel meerdere mensen die dit zien. Is dit, en dat bedoel ik eigenlijk met mijn vraag, zit hier de bouwsector achter die gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk woningen op weilanden wil zetten? Hoe komt het dat we zoveel moeite hebben dan om op die andere wijze te denken?
Nou, laat ik vooropstellen, ik ben zeker niet de enige. Er zijn echt, ik denk dat de helft van het debat wordt gevoerd door mensen die voor het beter nadenken zijn. En die voor een deel ook heel erg pleiten voor het bouwen in die stad. Die zijn soms ook een beetje radicaal doorgeslagen. Dat het per se, dat Amsterdam zich moet verdubbelen in aantallen. En dat het allemaal in wolkenkrabbers moet.
Ja, want die heb ik ook wel eens langs zien komen, dat soort plaatjes.
Ja.
Tot aan de polder van Purmerend moesten allemaal de lucht in.
Ja, en volgens mij is dat niet zo zinvol. Ik denk dat als je naar Nederland als een metropool kijkt, dan gaat het eigenlijk om keuzevrijheid. Dat is ook de kwaliteit van New York. Maar als je op die manier naar Nederland kijkt, dan denk je, ik wil zoveel mogelijk variatie, dat mensen kunnen kiezen uit hoe ze willen wonen. Of dat nou superhoogstedelijk is. Of in een dorp met een pony voor de deur. waar ze werken. Of dat op een industrieterrein is of op een kantoorgebouw en welke plek dat is. Hoe ze zich vervoeren, of ze met de fiets naar hun werk willen, met het OV of met de auto. Wat voor hobby's ze hebben. Hoe groter het keuzepalet, hoe je je eigen leven kan samenstellen, des te groter is onze concurrentiekracht, is onze leefkwaliteit in Nederland. En ik denk dat die woningen die we erbij moeten bouwen, daar een impuls aan moeten geven. Ja, en ik ben niet de enige die dat dus vindt.
Ik wil nog even terug naar, je zei iets over, we kunnen eigenlijk van die miljoen woningen 80% wel ongeveer binnen het bestaande kwijt. Neem ons eens iets meer waar dan die 800.000 volgens jou allemaal, hoe ziet dat er dan uit?
Ik denk dat dat een hele mooie mix kan zijn tussen aan de ene kant grootschalige herontwikkeling van in onbruik geraakte industrieterreinen, dus haventerreinen. Dus denk aan die grote havengebieden in Amsterdam, Rotterdam, oude industriegebieden in Den Haag en in Utrecht. Maar het gaat ook over, helemaal aan de andere kant, dat we in Nederland bijna niet de traditie hebben om zelf woningen te bouwen, zoals we die wel kennen in heel veel buurlanden, zoals België. Daar kunnen we best kaders voor bieden, dat we langs allerlei boulevards waar nu alleen maar geluidswallen liggen, waar schuttingen en achterkanten naartoe staan. Waarom kunnen we daar niet wat meer ruimte bieden voor het bouwen van woningen?
Bedoel je ook zo ver te gaan dat mensen zelf de woning kunnen ontwikkelen?
Ja, waarom niet?
Oké.
Ja, dus de variatie te vergroten. Dus er wordt heel gauw met de grote getallen gegooid, dat dat alleen maar door grote bouwers kan worden gedaan. Maar als die grote bouwers dat doen, kunnen toch die particulieren ondertussen ook nog steeds iets bouwen. Misschien wel als onderdeel van een groter plan, maar misschien ook wel gewoon in het bestaand stedelijk gebied. Er wordt heel vaak gesproken over greenfield ontwikkeling of brownfield ontwikkeling. Dus je bouwt in de wei of je bouwt op een verouderd bedrijventerrein. Maar we kunnen gewoon ook in de bestaande stad, noem het greyfield of redfield, daar kunnen we ook best bijbouwen. Soms omdat in een bestaand pand wat je opknapt, passen opeens meer woningen omdat ze best een beetje kleiner kunnen. Soms kan je ze optoppen. Soms zit er nog een gat in de straatwand. Kun je er best een woning tussen bouwen. Dat zijn echt onderdeel van de woningbouwopgave. Daartussenin zitten ook nog veel andere structuren. Ik denk vooral aan de jaren 70 wijken, de bloemkoolwijken. Is ongeveer 20-30% van de hele woningvoorraad.
Bloemkoolwijk is, waar ligt die?
Oh nee, dat zijn gewoon de jaren 70 wijken. Die hebben een plattegrond van een bloemkool. Nou, je kent ze wel. Je komt erin.
Ik dacht dat je het had over de bloemkoolwijk in Alsmeer.
Nee, zo worden die wijken uit de jaren 70 genoemd.
Okay, dat wist ik.
Allemaal laagbouw, allemaal dezelfde woningen. Ja. Je komt erin, maar je komt er nooit meer uit. Allemaal wijken met heel veel achterkanten. Schuttingen, onbestemd groen. Daar wat woningen bijbouwen kan een enorme impuls zijn om de ruimte te structureren, wat meer differentiatie aan te brengen. Dus dat het niet, nu staan er duizenden dezelfde woningen.
Het klinkt een beetje, als ik er lang naar luister, het soort van, ja, leuk, maar die 80%, dat leuk, dat gaan we nooit halen. Dat gevoel krijg ik erbij dat de tegenstanders, of in dit geval, hij popt bij mij ook op deze vraag, van gaan we dat wel halen dan, die 800.000, 80% van een miljoen?
Nou, we hebben voor de gemeente Leiden hebben we een mooie studie gedaan om te kijken of dat zou kunnen. Ze hadden bestuurlijk afgesproken, we willen 20.000 woningen binnen de stad bouwen.
Ja, nu worden we heel concreet op Leiden.
En toen vroegen ze aan ons, past dat eigenlijk wel? Ja. Vroegen ze aan mijn bureau, vroegen ze dat. Toen hebben we dat onderzocht en hebben 40 instrumenten bedacht wat je kan doen om binnen de stad bouwen te stimuleren. Nou, bijvoorbeeld als je iets aan je...
Om die 20.000 te halen.
Ja. We hebben een mooie inventarisatie gemaakt en we kwamen op het dubbele, op 40.000. Dan heb je wel wat maatschappelijke discussies te gaan, dat geef ik toe. Maar je hebt ook wel wat marge voor onderhandeling. En met deze instrumenten in handen kun je heel veel testen. Je kan bijvoorbeeld eens denken aan je parkeernorm. Dat vindt zowel de markt als de bewoner tegenwoordig best interessant. Heel veel binnenstedelijke projecten worden met parkeergarages opgeleverd en vervolgens staan ze leeg. Doodzonde. We hebben ook veel groenstructuren die nu een beetje sociaal onveilig zijn, omdat er geen stad op gericht is. Er staan geen woningen op georiënteerd. Kunnen we dat niet combineren? Dat we aan de ene kant eens even een beetje snoeien in dat groen, dat het weer een kwaliteit heeft. En aan de andere kant ook zorgen dat er een oriëntatie op is, dat er niet achterkanten naartoe staan.
Dat het gebruikt wordt.
Dat het gebruikt wordt, ja.
En ik heb je ook nu toch al twee keer, wil je die richting die duurzaamheid, soort van, ik heb het gevoel dat je daar, want we houden geen rekening en we willen al die woningen dan gaan plaatsen, maar jij probeert toch te opperen, daar zitten nog een aantal vragen achter.
Als we nou kunnen zorgen dat de woningen die we nieuw bouwen, dat we die in de buurt van die oude woningen bouwen, dan kunnen we die meenemen in hun opknapbuurt. Dan kunnen we zorgen dat we in diezelfde wijk nieuwe woningen bouwen en die oude woningen goed isoleren en op hetzelfde warmtenet aankoppelen en daarmee werk met werk maken. Ik denk dat we heel weinig nieuwe wijken maken. Dat zullen we wel af en toe eens doen, maar ik denk dat we ook heel vaak wijken gaan vernieuwen en dat daar nieuwbouw bij hoort. Dus dan zit het veel meer gemengd. Ja. Want een van onze grootste valkuilen in Nederland, vind ik, is dat we heel veel monoculturen hebben. Dus we hebben woonwijken van één en dezelfde soort woningen met één en dezelfde soort inwoners. We hebben bedrijventerreinen.
Noem even jou je grootste ergernis van welke wijk jij daar dat monobeeld zoveel mogelijk voor je neus ziet.
Nou, die Bloemkoolwijk, zo'n jaren 70 wijk met al diezelfde kapjes en die onduidelijke voordeur en die berging voor in de voortuin. Dat soort wijken.
Ja, dan nemen we even mee naar een stad of een wijk of een postcode.
Nou, Almere Haven bijvoorbeeld of Zoetermeer. Ja, zeg het maar. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want het gaat ook over de monoculturen van bedrijventerreinen. Over de monoculturen van landschappen. Je bent beter op de toekomst voorbereid als je gevarieerd bent. Als je gemixt bent. Dat is bijna een ecologisch voordeel. Dus het helpt heel erg om in die bestaande gebieden iets anders toe te voegen wat ze nog niet hebben. Daar wordt het beter van.
Hoe denk je dan dat we die andere 50%, want jij zei dat je niet alleen was, dat die dan ook op deze wijze gaan denken? Dus meer in samenhang, wat de kern van je betoog is.
Ik denk dat het belangrijkste is als het Rijk duidelijkheid geeft. Als zij duidelijk maakt dat zij niet elke type ontwikkeling financiert, maar alleen medefinanciert, maar dat zij bijdraagt aan ontwikkelingen die voor Nederland op de lange termijn goed zijn. En dat ze dat bekijkt vanuit een integrale blik. Dus we kijken niet sec naar woningbouw, we kijken ook wat dat voor de economie doet, wat dat voor het klimaat doet, wat het sociaal doet. En daarop maken we onze afweging. En dan begrijp ik dat het markt een andere belang heeft en een andere afweging maakt dan het Rijk. Maar als het Rijk duidelijke kaders geeft, dan kan de markt daarbinnen prima opereren.
Helder. Dankjewel voor deze deelname aan deze podcast.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar deze podcast over hoe we deze miljoen woningen gaan bouwen in Nederland. Ja dan nee. Als u een reactie wil geven, dan kan dat op geert@geertkloppenburg.nl of via de iTunes app kunt u een rating geven hoe u het vond. En graag tot een volgende keer. Dank voor het luisteren.